Dit is de Ed Roberts podcast waar je thuis kunt voelen op een andere plek. Met vandaag de gast...
Larissa.
Podcast nummer...
En het is podcast nummer 7 van seizoen 3. En in vandaag de gast inderdaad Larissa, welkom.
Dankjewel.
Ja, in dit seizoen hebben we het dus over mentale gezondheid. Hoe gaat je omgeving daar dan mee om en hoe begin je zelf de zoektocht naar jezelf? En ik begin eigenlijk, zoals elke keer in dit seizoen, de vraag... wat versta jij eigenlijk onder mentale gezondheid, Larissa?
Ja, ik zat hier dus net al heel snel even over na te denken. Wat versta ik onder mentale gezondheid? Eigenlijk, hoe gaat het vandaag met je, maar hoe gaat het deze week met je? Eigenlijk meer een soort... Kijk, het kan vandaag goed met me gaan, maar over het algemeen matig. Nou, dan is mijn mentale gezondheid niet zo goed. Eigenlijk alles gewoon... Ja, wat een moeilijke vraag ook.
Ja, ja. Ja, ik begin ook altijd met de moeilijkste vraag.
Een soort van ongrijpbaar begrip, maar wel heel belangrijk.
Ja, er wordt best veel aandacht besteed aan mentale gezondheid. En daarom denk ik, nou, het is goed om dus te vragen van wat vinden we dan? Wat is dan mentale gezondheid? Ja. Maar dat is eigenlijk best raar. Best moeilijk.
Ja, een beetje ongrijpbaar.
Ja.
Ja, maar misschien is dat ook juist precies het ding.
Ja.
Want het is wel heel belangrijk, maar niet goed te vatten.
Ja, en wat is dat dan precies?
En niet te zien.
Mentale gezondheid is dus dat je... Dus als het voor jou betekent dat als je gewoon lekker in je vel zit.
Ja.
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 Mooi.
Ja.
Want dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, niet altijd.
Nee.
Nee.
Nee, want jij komt hier binnen en zegt, ja, maar ik heb ook een hele mooie rugzak met allemaal ervaringen en zo.
Ja,
allemaal.
Mooi, hè?
Ja, en dan heb ik eventjes dat opgeschreven. En dan staat er ADHD, ADD, hechtingstoornis.
Dat is, ja.
Het zal je dan maar gezegd worden of zo.
Ja, ja. Ja, als je dat op een papiertje krijgt, je hebt dat vanaf nu, dan... Ja, ik weet ook eigenlijk niet hoe dat gaat. Nee, je hebt het gewoon en dan ontdek je dat je dat hebt.
Ja.
Maar eigenlijk kwam het voor mij niet als een... Oh, nu heb ik het, maar meer als een... Oh.
Ik heb het.
Oh, ik snap dit. Meer mensen hebben dit, dat is fijn.
Ja,
nou ja, ja, nou ja, wel fijn om te weten dat je niet gewoon gek in je hoofd bent, maar gewoon... Ja. Iets hebt.
Ja. Nee, maar dus dat het een naam heeft.
Ja. Ja. Ja.
En want... Wanneer had je dan een soort van moment of een besefmoment dat je dacht, oké, ik ben anders dan anders?
Dan, ja, wat, dan, dan dat, de moment, norm? Dat moment had ik wel vaker. Ik weet nog wel wanneer dit gebeurde. Ik denk dat ik in groep 8 zat of zo. En een goede vriend van me die zei, weet je dat je eens een keer zou moeten googlen? ADD. Ik, oké, ging googlen. En toen kwam ik een lijstje tegen en toen dacht ik echt, wie heeft mij de afgelopen jaren in de gaten gehouden en opgeschreven wat ik doe? Gewoon, dit is echt precies wie ik ben. Waarom weten deze mensen dat? Dacht ik, oh, nou misschien heb ik dit dan.
Ja.
Ja. Gewoon, oh, zo werkt mijn brein dus. Ja.
Dus dat was ook wel helpend voor je?
Ja, ja.
Dat iemand dat zei?
Ja, ook omdat... soms wordt er een soort van gevraagd, waarom doe je dat niet gewoon dan? Waarom ben je, weet je, je wordt soms lui gezien of zo... Of alsof je iets niet wil. En dat is het niet. Want ik wil het wel, maar het lukt gewoon niet.
Want hoe zagen mensen jou? Jij zegt, mensen zien me dan misschien als lui of zo. Maar...
Ja, omdat ik... ik heb een moeder en een broer die allebei ADHD hebben. En ik vraag me nu achteraf af of ik ook niet misschien iets meer hyperactief ben dan dat ik toen dacht. Maar zij waren vooral heel druk en renden rond. En ik zat gewoon op mijn stoel vooruit te kijken. En was in mijn hoofd heel druk. Maar dat zag niemand. En dan hadden zij me gevraagd, wil je even je schoenen opruimen? En dan dacht ik, oh, dat ga ik zo doen. Maar ja, zo doen bestaat eigenlijk niet, want dan ben ik het alweer vergeten.
Ja.
Want dan heb ik alweer aan 80 andere dingen gedacht.
Ja. Weet je wat ik zo'n mooie film vind?
Nou?
Brammetje Baas.
Ja, ja, ja. Ja.
Herken je daarin?
Ja, ik herken me daar wel in, ja. Ja, gewoon, ja. Er gebeuren... Ik vertel ook altijd heel veel verhalen en dan zeggen mensen, hoezo kom je, weet je, hoezo heb je zoveel verhalen? En dan zeg maar, elk moment... Gebeuren er gewoon een soort van 500 dingen waar je iets over zou kunnen vertellen. Want op dit moment praten wij. Er gebeuren buiten dingen. Dit water beweegt. Weet ik veel. Misschien valt er op straat wel iemand. Het zijn allemaal verhalen die ik over deze ene 10 seconden kon vertellen. Maar zeggen. Ja. Ja, dat vind ik gewoon grappig. Ja. En al die dingen komen ook binnen de hele tijd.
Er zit geen filter op, hè?
Nee. Nee, alles wat gebeurt, dat gebeurt en wordt gezien.
Ja, want ik vroeg net aan het begin van, kunnen we focussen? En toen dacht ik, dit is niet een handige vraag.
Nee, jij zei, ik ga wat dingen opschrijven, mag ik niet afluiten?
Oh, ja, ja.
Zeg, dan kan je niet aan me vragen.
Nee, want dat zie je gewoon, dat neem je gewoon waar.
Ja.
En wat voor voordeel heeft dat?
Ik denk dat... Nou ja, heel vaak herinner ik me dingen die mensen niet herinneren. Of dan zeg ik, ja... ja, hoe heet die in de straat ook weer? En ik, ja, ik heb net al 15 keer langs dat straatbordje gekeken. Ik weet nu hoe die straat daar heet. Misschien weten andere mensen dat niet meer. Maar ik kan over een half jaar of zo, kan ik deze plek zonder moeite terugvinden. Want ik weet nog precies waar we waren. Want ik heb alles in de omgeving gezien.
Precies.
Ja.
En dat maakt het ook, heel creatief.
Ja.
Hè, want
ja,
dat is ook een beetje je werk. Want je werkt bij de EO.
Ja.
Ja, als redacteur.
Beeldredacteur.
Beeldredacteur, ja. 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 Dat is dus super handig.
Ja. Ja, want ik heb altijd wel weer iemand een keer ontmoet. Of iemand een keer ergens gezien. Of een filmpje ergens langs zien komen. Ja. Waar we wat mee kunnen.
En wat je opgeslagen hebt.
Ja, ja. Ja, ergens in die megadatabase. Ja,
dus eigenlijk heb je van de stempel, want vaak wordt dat toch wel als stempel gezien, terwijl ja, ik daar eigenlijk helemaal niet zo mee eens ben. Hè, dat met stempeltjes, want ik denk juist dat het de kracht is.
Ja.
En jij
ja,
bent dan wel een soort van het bewijs dat het ook daadwerkelijk zo is.
Ja, ja, ik denk dat je het maakt eigenlijk, ik denk dat dat breder is dan ADD of ADHD. Ontdekken hoe je eigen hoofd werkt en hoe je dat in je eigen voordeel kan gebruiken. Kijk, ik was vanmorgen hier te laat. Dat is zeker niet een voordeel van hoe mijn brein werkt. Maar ondertussen heb ik misschien wel weer andere dingen af kunnen maken. En dat is dan wel weer fijn.
Ja, precies. En hoe was jij dan... vonden mensen jou dan ook, toen ze nog niet wisten dat er iets was in de vorm van ADHD, ADD... vonden ze je ook irritant? Weet je vaak zo negatief... misschien irritant is niet het goede woord, maar ik bedoel meer
ja,
negatief... benaderd?
Ja, ik kan me nog wel... Ik weet niet hoe iedereen in mijn omgeving me gezien heeft en of dat over het algemeen irritant was, weet ik niet. Ik kan me nog wel heel goed een rapport van de kleuterklasse herinneren. Kleuterklasse, dat zeggen alleen maar oude mensen, toch? Nou, in ieder geval groep 1, 2. Mijn moeder lacht er nog steeds over, want er stond in mijn groep 1 rapport dat we gingen ganzen borden en ik vond de uitleg blijkbaar te lang duren. Dus ik had me omgedraaid en was gewoon met die gansjes zelf aan het spelen gegaan. En die juf had dat omschreven als dat ik niet mee wilde doen. Toen dacht ik, ja, die juf heeft blijkbaar echt niet door dat het gewoon te lang duurde en dat ik gewoon mijn eigen wereld aan het bouwen was. Ja.
Hoe belangrijk is het dat je omgeving je ziet?
Ik denk heel belangrijk. Want ik denk dat was wat die website van ADHD zo goed maakte, want ik voelde me opeens gezien. Ik wist opeens, oké, er zijn meer mensen die zo zijn en het is oké. En het is niet erg dat ik zo denk. Of dat mijn hoofd op die manier werkt.
En op moment, ja, precies. En dus het erkennen, dus mm-hmm, dat er iets of iemand is die jou erkent van het is oké dat je het hebt.
Ja.
Dat geeft dus ruimte.
Ja.
Dat betekent ook dat ruimte geeft in het jezelf begrijpen en jezelf ons ja, onderzoeken.
Ja, klopt, ja.
Ja. Ja. Wat ik zo mooi altijd vind is, ik spreek best veel jongeren en dan moeten ze dan een test, dan willen ze graag weten of ze ADHD hebben of ADD mm-hmm, of iets anders hebben. En dan zijn ze heel blij als ze dat dan hebben. En dan vraag ik me altijd af, wat verandert er nou voor of na zo'n diagnose?
Ja, ik heb officieel nooit de papieren ingeleverd. Maar ik denk dat is wat ik net zei, gewoon op papier zien. Een soort verklaring voor waarom je hoofd op die manier werkt. Oké, ik kan daar niks aan doen. Het is niet dat ik er geen zin in heb. Het is gewoon mijn hersenen werken op een andere manier dan nou, deze meneer die nu langsloopt. Denk ik, weet ik niet, ken hem niet. Maar
het is wel een mooi beeld trouwens.
Ja, ik kan daar niks aan doen. Gewoon, dat is gewoon hoe mijn hoofd werkt.
Ja.
Punt.
Precies. En ik heb gewoon een bewijs van afgifte van nee, maar ja, zo werkt het. Zie je wel, ja, zo werkt het.
Kan er niks aan. Nee, ja, maar er zijn ook mensen met dyslexie. Als jij dyslexie hebt, kan je gewoon minder goed letters onderscheiden. Of zo weet ik van hoe het eigenlijk precies werkt. Maar,
zo ongeveer.
Maar ja, dan daar kan je gewoon niks aan doen. Dus gaan we een manier zoeken hoe we daarmee omgaan. Ja. Ja.
Wat voor manier heb jij gevonden om met je eigen ADHD om te gaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb ontdekt dat ik... Ja, dat is een moeilijke vraag eigenlijk.
Gebruik je medicatie? Mag ik dat vragen?
Nee, dat mag je vragen. En het antwoord is nee. Ik ben er eigenlijk altijd een beetje bang voor of zo. Ik denk dat het voor andere mensen heel goed werkt. En ik ben bang dat het een soort van... Ik zie ADHD ook een beetje als mijn superpower. En ik ben bang dat het dan verandert.
Ja.
Ik heb er bij het leren van mijn examens wel over nagedacht. Omdat ik dacht, ja, dit is wel echt een essentieel moment om gewoon dit boek met concentratie te kunnen lezen. Maar ook toen heb ik het niet gedaan. Ik heb mezelf gewoon opgesloten bij mijn opa en oma op zolder. Die dan heerlijk. Af en toe... Ja, was fantastisch. Het was echt heel leuk. Want die kwam gewoon elke uur een keer een koekje en drinken brengen. En ondertussen was ik gewoon... Er was gewoon niks om naar te kijken daar. Ik kon gewoon alleen maar mijn boek lezen. Ja, nou, dus, dat werkte wel goed.
Ja, dus eigenlijk heb je omgeving ook weer gebruikt en ingezet...
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je je eigen superkracht mag houden.
Ja, ja, gewoon ontdekken wat voor jou werkt. Voor mij, oh, ik weet trouwens wel dingen die voor mij werken. Ik heb een koptelefoon die ik op mijn werk op kan doen. Ik vind mijn collega's zo leuk. En zo leuk om met ze te praten de hele tijd. Soms dan zet ik gewoon mijn koptelefoon op met muziek heel hard. En dan kan ik met niemand praten. En dan moet ik gewoon werken. En ja, gewoon een beetje contact te houden met mensen. Werkt voor mij ook altijd goed. Een beetje dingen tegen mensen aan gooien en zo. Niet letterlijk gooien, maar, gewoon mentaal gooien.
Ja. Want daar gaat deze podcast tenslotte over.
Precies.
Kijk, en dan... Als je dat dan vertelt, zeg van... Ik heb echt wel mijn zoektocht gehad... en ik heb wel manieren gevonden hoe ik ermee omga. Mm-hmm. Dan staat er ook nog op mijn lijstje hechtingstoornis.
Ja.
Dat lijkt me ook gewoon... Daar kunnen we het even over hebben.
Ja.
Want ik denk dat de combinatie helemaal een soort van uitdaging is.
Ja, dat denk ik. Ik zit even te denken hoe dat... Ik denk dat de overeenkomst vooral zit in je niet begrepen en niet gezien voelen. Ik denk dat het ook een stuk later was dat ik door dat ik een hechtingstoornis had.
Ben je daar wel officieel voor handtekening onder?
Nee, niks staat er officieel een handtekening onder. Ik ben op mijn 17e bij een pleeggezin gekomen. En op de eerste dag dat ik daar binnenkwam, toen dacht mijn pleegmoeder... We hebben hier 3 zinnen over jou op papier staan. Jouw verhaal, ik zie nu al in de eerste 2 seconden dat daar echt meer achter zit dan... het gaat thuis volgens mij niet heel goed tijdelijk even logeren. Gewoon die... die had denk ik in de eerste seconde al door. Daar zit wel redelijk wat hechtingsproblematiek in.
Waarom moest jij op je 17e?
In een pleeggezin. Ik woonde samen met mijn moeder en mijn oudere broer. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 was. En ik denk dat mijn moeder het heel zwaar had met zichzelf. Met zichzelf uitzoeken, met haar eigen leven op de rit houden. En als je daar dan nog 2 ADHD-kinderen bij hebt die ook nog aardig tegen elkaar ingaan. Ja, dat was niet echt een hele fijne thuissituatie. En ik denk dat daar ook mijn hechtingsproblematiek vandaan kwam. Want ik kon niet bij haar terecht met mijn problemen. Of ik moest meer een soort van zorgen dat zij het thuis oké had. Dus laat maar zeggen, als ik op straat val en mijn knie ligt open, dan zou ik dat niet tegen haar zeggen. Want mijn knie doet pijn, maar het gaat haar nog meer pijn doen omdat ze het zielig vindt voor mij. En daar heeft zij langer last van en ik daardoor ook. Dus ik kan beter gewoon niks zeggen.
Is dat feitelijk zo of is dat wat je in je hoofd bedenkt?
Ik denk dat het feitelijk zo is, ja. Omdat mijn moeder best wel wat depressies gehad, overspannen geweest, meerdere malen thuis gezeten. Ik denk dat haar leven gewoon zwaar genoeg voor zichzelf was. En dat ze ons daar eigenlijk niet bij kon houden.
Hoe is dat om dat zo objectief terug te kijken?
Het heeft een tijdje geduurd voordat ik er zo terug naar kan kijken. Ik denk dat dat begonnen is toen ik naar een pleeggezin ging. En toen pas vanaf een afstandje ging kijken dat ik dacht... Oh, er ging eigenlijk best wel veel mis thuis. Mijn broer heeft naast ADHD ook een agressiestoornis. Dat was op papier de reden dat ik dus thuis weg moest. Wat ook meteen een soort van heel veel schuld zijn kant op schoof.
Mm-hmm.
Maar zoeken naar wat daar dan eigenlijk onder zit. En waarom hij op die manier reageerde. En waarom ik op een bepaalde manier reageerde. Ja, daarnaar zoeken. Ik denk dat dat een tijdje geduurd heeft. Maar dat maakt denk ik... Dit wordt een heel vaag verhaal. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Je gaat helemaal lekker.
Oké. Ja,
het gaat helemaal goed.
Soms raak ik gewoon halfwege mijn eigen verhaal kwijt.
Geef me.
Dat is ADHD.
Ja, heerlijk.
Maar ik denk dat onderzoeken en daarnaar terugkijken... dat uiteindelijk maakt dat ik er een beetje zo objectief over kan praten. Maar...
Ja. Ja. En dat begrijp ik. Want op een gegeven moment moet dat ook. Want anders kun je niet verder, denk ik.
Nee, het is op een gegeven moment... oké, dit is tot nu. Mm-hmm. En hoe gaan we verder?
Ja.
Wat kan ik eruit halen? En waarom heeft het me gemaakt zoals ik ben? En moet ik daar nog wat mee of is het goed?
Wat merk je daar vandaag de dag nog van?
Ik denk dat een gedeelte toch nog wel... Ik heb vanaf mijn 17e echt een goed gezin gevonden. En ik denk dat daar heel veel hersteld is. En dat het een stuk erger had kunnen zijn dan dat het nu is. Maar ik kan af en toe nog wel merken aan hoe ik me hecht aan bepaalde mensen. Of ik moet daar wel bewust van zijn. Dat ik denk, oké, het is nu ook goed om deze afstand wel te bewaren. Of juist mensen wel in vertrouwen te nemen.
Precies, je moet soms dat meer rationeel uit je hoofd bedenken.
Ja.
In plaats van dat altijd maar soort van wat natuurlijk aanvoelen is.
Ja, en ik doe heel veel op gevoel. Heel veel op intuïtie. Maar die moet ik wel af en toe even tegen. Ja.
Op dit stukje moet je dat gewoon van bijsturen.
Ja. 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 Ja.
Omdat je, is dat dan, als ik dat dan zeg, ik dan je innerlijke kompas soms een beetje verstoord is?
Mooi.
Ja, is dat mooi? Ik weet niet ik zit te denken van, is dat een beetje normaal Nederlands? Maar een innerlijk kompas is namelijk ook net zo vaag als mentale gezondheid.
Ja, maar toch maakt het wel beeldender omdat ik een kompas voor me zie.
Ja, in jezelf. Ja. Ja, die jouw intuïtie leidt.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, soms zeggen mensen gewoon, ja, maar wat zegt je gevoel? Dan denk ik, ja, maar laat me nog even 2 minuten hierover nadenken. Omdat ik dan kan nadenken over waarom mijn gevoel dit zegt. En of dat ook een goede reden is om dit zo te voelen, ja, maar zeggen.
Wat dapper dan eigenlijk dat je zoveel positiviteit meeneemt naar zo'n pleeggezin en dat je dan,
ja,
misschien toen niet, maar als je daar, zoals je het nu vertelt,
ja, is dat mooi? Ja, ik denk het wel. Ja, ja.
Nou, ik vind het wel bijzonder. Ik weet niet of veel jongeren met dezelfde enthousiasme kunnen vertellen als jij.
Nee, dat weet ik ook niet. Ik denk ook echt dat ik had dat vroeger ook echt al wel. Gewoon die oneindige positiviteit en vrolijkheid. Als ik terugkijk, denk ik echt, hoe heb je dat gedaan? Maar ik denk dat dat wel ook mijn redding is geweest. Gewoon vrolijk doorhuppelen.
Misschien is dat wel je stiekem superkracht.
Ja, misschien ADD. Is dat wel mijn superkracht, ja. Ja. Ja, ik bedoel, hier linksboven gebeuren allemaal ellende. Maar gelukkig schijnt de zon nog, maar zeggen dat. Ja.
Ja. Ja.
Misschien is dat wel ook mijn ADD die constant mijn aandacht ergens anders op kan leggen.
Ja. Ja. Die niet van A naar B gaat en denkt, oh, A is ellende en B wordt ook ellende.
Nee.
Maar omdat je C, D en E, F en F ook nog gezien had.
Ja. Ja.
Dacht je, oh, maar daar schijnt de zon, dus daar kunnen we ook nog heen als het nodig
is. Ja, het komt eigenlijk altijd wel goed.
Ja.
Ja.
Mooi.
Mooi, hè?
Wat positief.
Ja.
Ja. En toen die in groep 8 een beetje begonnen met jezelf ontdekken in de zin van, oké, ik heb dan misschien in zo'n vorm van ADHD, ADD.
Mm-hmm.
Op je 17e
ging
je in een pleeggezin komen. Dat was, je markeert dat als een heel belangrijk moment.
Ja.
Want daar begon het een beetje van het terugkijken en het vooruitkijken.
Ja.
Dat is ook echt een hele mooie leeftijd om dat te doen.
Ik heb zelfs een tatoeage van laten zetten.
En
dat is de datum dat ik bij mijn pleeggezin kwam wonen. Omdat dat echt een heel belangrijk moment in mijn leven was. Ik denk echt een keerpunt. Kijk, ADHD, dat zat er al vanaf het begin en dat blijft er waarschijnlijk tot het einde in zitten. Maar wel echt een keerpunt in, oké, ik kies op dit moment bewust voor mezelf. En dit is gewoon het punt waarop ik een punt zet en waarop we doorgaan. Ja. Dat was wel een moment, kan maar zeggen.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dus die draag je altijd bij je?
Die draag ik altijd bij me. Ja, en het is ook een beetje een flauw grapje. Maar mijn pleeggezin is natuurlijk geen familie door bloed, maar nu wel.
Ja. Geen bloedverwant.
Nee, maar nu wel. Want nu,
geen biologisch gezin.
Nu zit er inkt in mijn bloed. En dat, ja, oké, het slaat nergens op. Maar het is wel grappig.
Nee, het klinkt wel oké.
Ja, het klinkt wel ook.
Ja, ik denk van, ik volg je wel wat je gedachten. Als je hem gewoon had afgemaakt als...
Dat vind ik echt heel knap.
Als volwaardig soort van, ik heb gewoon inkt in mijn lichaam. Dat ik dan ook een soort van onderdeel van hun ben.
Ja, ja.
In een soort van bloedlijn. Dan,
Nu zitten zij ook in mijn bloed.
Ja.
Ja.
Hey, en hoe kwam je bij dit gezin? Was het gewoon jeugdzorg die zegt, daar ga je heen?
Nee. jeugdzorg in mijn dorp was namelijk een soort try-out aan het doen. Met het plaatsen van mensen in hun eigen netwerk. En mijn netwerk was of mijn familie. Maar ik wist dat mijn familie mij terug naar huis zou brengen. En ik wist dat dat niet kon. En mijn netwerk was de kerk. En in mijn kerk zat dit gezin. En ik mocht wel even bij hen logeren. Een paar weken. En die paar weken werden een paar maanden. En die paar maanden werden... Blijf zo lang als dat je wil. En blijf zo lang als dat je wil. Bleef. Nou ja.
Tot vandaag?
Nee, ik woon ondertussen op mezelf.
Ja, oké. Okay, maar bedoel je wel onderdeel van?
Ja, ja, ik heb op een gegeven moment gezegd... Ik wil dat als we over 10 jaar kerst vieren... dat het logisch is dat ik er aan tafel zit.
En toen wanneer heb je dat gezegd?
Ja.
Toen je 17 was?
Of? Ja, ergens in het begin.
Ja.
En toen zeiden ze dat mag. Als jij bij ons wil horen, dan hoor je bij ons.
Wat is dat helend om te horen?
Ja. 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 Gewoon, je mag er zijn. Hoe je bent. Voor altijd.
Hoe belangrijk is dat?
Heel belangrijk, ja. Ik denk dat dat... Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Waarom, ja. waarom is dat belangrijk voor de jongeren?
Omdat ik... denk ik, die boodschap gemist heb in de jaren ervoor. Ook al was dat mijn biologische... Nou, dat is mijn biologische familie, maar ook al was dat mijn familie bij bloed. Ik kon daar niet zijn. Ik kon daar niet zijn wie ik was en wanneer ik wilde, want dat kon niet. Er waren andere mensen die ook hun problemen hadden. En dat kon gewoon niet altijd naast elkaar. Dus een plek vinden waar je gewoon mag zijn... Ja.
Mooi.
Ik denk dat dat heel goed was. Goed is.
Ja. Is dat ook iets wat je andere jongeren toewenst?
Ja.
Nu vul ik me in eigenlijk. Maar.
Ja, ja, ja. 100%.
Ja.
Ik denk ook dat iedereen dat verdient. Iedereen mag een plek hebben hier op aarde waar je gewoon mag zijn wie je bent.
Ja.
Ja. En als dat niet thuis kan, zoek dan tot je een plek hebt gevonden waar dat wel kan.
Ja.
Ja. Ik denk dat je dan pas voor het eerst echt jezelf kan worden. Als je gewoon een plek hebt waar je gewoon waar het niet uitmaakt.
Ja. Mooi.
Ja.
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 Zeker mooi om ook mee af te sluiten.
Nou.
Ja. Mag ik je ontzettend bedanken voor je
zeker.
Warme en mooie verhaal?
Dat mag, ja, zeker.
Bij deze.
Graag gedaan.
En ik hoop dat jij als luisteraar weer genoten hebt van dit gesprek. En er misschien zelf al wat van geleerd hebt. Dus zoek de plek op waar je mag zijn wie je al bent.
Ja.
Dus dat is een mooie tip. En ik hoop dat je de volgende keer ook gewoon weer luistert naar de Ed Roberts podcast. Dus graag tot ziens.
Dit was het einde van de Ed Roberts podcast. Luister volgende keer weer. Volg ons ook op onze sociale media voor meer Ed Roberts.